Efeze 1, vers 3 zegt: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En daarnaast zou je meteen kunnen lezen 1 Petrus 1, vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is, of wat, voor u. En dat ik die versen naast elkaar leg, is omdat ze rechtstreeks met elkaar verband houden. Het idee is namelijk dat die geestelijke zegening in Christus en in de hemel waaraan wij deel hebben, precies hetzelfde is als wat feitelijk staat in 1 Petrus 1 vers 3. Want die uitspraak daar was in de eerste plaats op de Heer Jezus zelf van toepassing, die immers hier op aarde geboren werd, het is nog niet zo lang na kerst, dus mag nog even, wel degelijk tot een levende hoop, namelijk tot een onvergankelijk, onverderfelijk, onbevlekkelijke erfenis die voor hem bewaard werd in de hemel. En wat op hem van toepassing was, is op ons van toepassing. Er zijn ook verschillen in natuurlijk, maar daar hebben we het nu niet over. We hebben het over het beginsel. Maar het mooiste natuurlijk van die uitspraak in 1 Petrus 1 vers 3 is dat daar die twee dingen die we vanmorgen hebben geprobeerd te onderscheiden, dat die daar wel degelijk weer gewoon in één keer genoemd worden. Namelijk, God heeft naar zijn grote barmhartigheid en dus uit zijn genade en op grond van geloof ons wedergeboren tot een levende hoop. Dat is het vervolg erop. Maar het is wel één geheel uiteraard. Ik bedoel, onze geboorte was één ding, ons leven daarna was wat anders, maar het is wel degelijk één geheel natuurlijk. Eerst is het begin van wat daarop volgde uiteraard. En zo is het met onze wedergeboorte. Het is niet een doel in zichzelf. Maar integendeel, het is het begin van de route. Het is de meet, de startstreep om zo te zeggen, van de loopbaan die wij als kinderen gods zouden lopen. En die twee dingen zijn één geheel. Zoals die hier staat, hij heeft ons wedergeboren tot, dat wil zeggen, nu volgt het doel, tot een levende hoop. En ik zeg altijd, en nu dus ook maar weer, als u niet weet wat die levende hoop is, dan gaat u van het woordje tot uit vers 3 meteen over naar tot in vers 4. Want staat er gewoon twee keer. Tot een levende hoop. Wat? Tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard is voor u. Dat is niet alleen onze hoop, dat is het natuurlijk, maar het is onze levende hoop. Hij bepaalt namelijk ons leven. Dit is de toekomstverwachting die wij hebben. Namelijk dat wij onderweg zijn naar die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Het is één ding dat die wedergeboorte, dat eeuwig leven zelf, genoemd wordt als erfenis. Want wij hebben het eeuwig leven geërfd enzovoorts. Maar het is een ander ding dat ons als kinderen van God ook deze toekomstige erfenis wacht, bestaande uit heerlijkheid. Een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En die bepaalt ons leven. Daarom is het hoogst essentieel natuurlijk. En vandaar ook de schriftplaatsen waarmee ik vanmorgen begon. Voor de natuurlijke mens is alles ijdelheid. Voor ons ligt dat toch wat anders. Want wij hebben een levende hoop. Dat wil zeggen, dat ligt nog steeds niet in het heden. Maar het gaat om waarheen wij onderweg zijn. Onderweg zijn is leuk, maar als je niet weet waar naartoe, dient het uiteraard tot niks. Dan brengt het alleen maar een steeds groter wordende onzekerheid met zich mee. En bij sommige kinderen gods zie je dat ook. Ze worden steeds onzekerder. Naarmate ze dichter zouden komen bij die erfenis, worden ze onzekerder, want ze hebben er geen idee van waar het over gaat. En dat is zeker een gevaar wordt ook evangelisch christendom bedreigd. Ik zeg het niet als kritiek, maar als waarschuwing dat het ons niet overkomt. Evangelisch christendom is geneigd te zeggen, als je maar één keer tot geloof bent gekomen, wedergeboren bent, dan heb je het einddoel bereikt. Maar dat is niet waar. Het is niet de eindstreep, het is de startstreep. Het is de meet, dan begint het pas. En vandaar dat al die nieuwtestamentische brieven eigenlijk over niks anders spreken. En daarom hebben wij het er ook zo dikwijls over. Het gaat erom dat we onderweg zijn naar die erfenis. Maar die erfenis is niet onvoorwaardelijk. Dat denken velen, zeggen het is genade, zaligheid is onvoorwaardelijk. Het is niet helemaal correct. Eeuwig leven als zodanig is onvoorwaardelijk. Men krijgt het zodra men het aanpakt. Het wordt ons aangereikt, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Als je het niet aanpakt, heb je er niks aan. Zo simpel is dat. En de variant was, als je niet oplet, heb je er niks aan. Maar dat is hetzelfde. Als je niet gehoor geeft aan, dan heb je niks aan de mededeling. En aan wat je aangereikt wordt, uiteraard. Zaligheid in die zin is onvoorwaardelijk, maar de zaligheid in verband met die erfenis, dat loon, die kroon die voor ons bewaard wordt, is niet onvoorwaardelijk. Dat wil zeggen, het is het resultaat van het werk dat de Heer in ons zou doen en hij zou dat doen uit de rijkdom van zijn genade, dat blijft het nog steeds. Maar het punt is natuurlijk weer dat wij ons daaraan overgeven. Het verhaal zet zich voort als het ware. Zoals de apostel Paulus aan de Galaten schrijft, als je met de geest begonnen bent, moet je ook met de geest voleindigen, verder gaan, zal ik maar zeggen. En als het niet uit werken was dat wij zalig geworden zijn, in de zin van dat we wedergeboren zijn, wel door diezelfde werken van het vlees namelijk, van de oude mens, kun je ook niet die erfenis bewerkstelligen of veiligstellen in de toekomst. Net zo min. Zo werkt het dus ook niet. Maar waar het om gaat, is dat we ons overgeven aan het woord van God. De werking van het woord, daarmee de werking van de geest van God. Want in de praktijk is het volstrekt hetzelfde. En die brengt ons waar we wezen moeten. Die zet ons aan de startstreep. En die brengt ons ook naar de eindstreep, om zo te zeggen. En vandaar dat er staat, de geest is het onderpand van onze toekomende erfenis. En vandaar ook dat wij een levende hoop hebben. Die hoop vult heel ons leven, die verzacht niet alleen al ons leed, zoals een der liederen zegt, maar die hoop vult heel ons leven, is bepalend voor al ons doen en laten. Want wij zouden ervoor beloond worden. Dat is lange tijd een vies woord geweest, in evangelische kringen ook. Broer is vast ook vies, want beloond, nee, het was allemaal uit genade, weet u wel. En in de samenleving was het ook zo. Een vies woord, loon. Dan moest je voor werken. Nee, je had er recht op. Je moest het krijgen, of je er nou wat voor deed of niet. Totdat de wal het schip keert. En langzamerhand keert de wal het schip. Ook daar zullen wij het niet over hebben. Maar wat ik u in ieder geval eerst even wil laten zien, is een paar uitdrukkingen. Eerst één uit Colossense hoofdstuk 3. Het gaat me eigenlijk alleen maar om de uitdrukking nu. Colossense 3 vers 24... In Colossense 3 staat in vers 23, wat ik daar straks heb aangehaald voor de pauze. Namelijk, en al wat gij doet, doet dat van harte. Let op, doe dat niet omdat het moet. Maar doe dat van harte, met een volvaardig gemoed, zegt Petrus bij gelegenheid. Doe dat van harte, dat wil zeggen vanuit het hart, dat is van harte. Vanuit de inwendige mens dus, want dat is wat het hart is. Al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere, als voor de Heer. Andere plaats zegt, doe dat gode, voor God dus. Al wat gij doet, let op, al wat gij doet, wat het ook is, doe dat van harte als den Heere en niet voor de mensen, wetend dat gij van de Heere zult ontvangen. Nou ja, normaal zou er moeten staan loon. En in dit geval staat er meteen twee andere uitdrukkingen aan elkaar verbonden door dat woordje der, door die tweede naamvalsvorm. Maar die betekent hier nauwelijks meer dan en of namelijk. Gij zult van de Heer ontvangen de vergelding, dat weet u wat het is, hè? Vergelding, dat is betaling. Dat is vergelding. En in dit geval positief, uiteraard. De vergelding en daarna de erfenis. Dat is gewoon twee keer hetzelfde en daarom haal ik het vers nu aan om te demonstreren dat vergelding is loon. Ik hoop dat u dat in elk geval weet. Maar het loon bestaat uit wat genoemd wordt een erfenis. Of dat via de vakbond en via de CAO geregeld kan worden bij ons, weet ik niet. Maar los daarvan is het toch heel goed denkbaar dat men beloond zal worden door een erfenis. als je goed je best doet, zul je die erfenis ontvangen. En zo niet, dan niet. Sommigen vinden dat vreemd, maar we hebben een variant erop. De variant is, bij gebleken geschiktheid zul je de erfenis en daarmee de naam. De titel ontvangen, word je erfgenaam in de praktijk. En bij gebleken onbekwaamheid, geen erfenis. Zo werkt dat. Dat kun je navragen, zeg ik, aan diverse leden van het koningshuis. Als ze zich niet houden aan de regels, dan komen ze niet meer in aanmerking voor de troon. Zo zit dat gewoon. Even goede vrienden, maar geen erfenis. Dat is het verhaal. En het kan dus wel degelijk als loon beschouwd worden. En in de Bijbel komt het in die vorm ook inderdaad voor. En bij nader inzien komt in elk geval voor in verband met de Heer Jezus zelf. Maar dat is zo'n onderwerp dat sinds Nicea, broeder, inderdaad helemaal in de vernieling gegaan is. Maar het hele punt is natuurlijk dat de Heer Jezus zijn bekwaamheid, zijn trouw, zijn onderdanigheid, zijn gehoorzaamheid bewezen heeft. Hij was op aarde ook in opleiding. Zeg mijn Bijbel, in Hebreeën 5. Heeft het een en ander geleerd, staat daar, in de dagen zijn vlees. En als gevolg daarvan, als resultaat daarvan, heeft God hem tot zoon, namelijk tot erfgenaam, want het is heus hetzelfde, aangesteld. Dat is wat de Bijbel leert, zeg ik met stellige overtuiging. En wat er anders over geleerd wordt, het kan me langzamerhand ook helemaal niets meer schelen, want het slaat gewoon toch nergens op. Sorry. Ik zeg het nu wat grof, maar dat is gewoon omdat ik niet elke keer die discussie weer overhoop wil halen. Er valt niet over te discussiëren, de Bijbel is daar duidelijk genoeg over. God heeft de Heer Jezus Christus uit de dood opgewekt en met grote opzet als eerste uit de doden, dus vanuit de doden opgewekt, opdat hij in alles en in allen de eerste zou zijn en dus de eerstgeborene en dus de zoon, want dat is wat het is, bij uitstek. Daar gaat het om. In tweede instantie wordt hetzelfde beginsel toegepast op de gemeente met dezelfde consequenties. De gemeente zal als eerste worden opgewekt. Daarom is de gemeente van eerstelingen. Wacht ook niet op de jongste dag. Maar verder voor zal de gemeente veranderd worden, dan wel opgewekt worden en aangesteld worden tot zonen, eveneens als vervulling van Psalm 2. Waar de woorden gij zijt mijn zoon primair gericht werden tot de Heer Jezus. Maar in Openbaring staat in elk geval dat diezelfde woorden van toepassing zijn op de gemeente. Nee, mijn volgende zin zou geweest zijn, en daarom hebben sommigen de gemeente uit Openbaring weggeredeneerd, maar dat is niet de goede manier om het te zeggen. Maar dat doet men wel. En anders lees ik het wel gewoon weer in Efeze en in Galaten en in Romeinen. Namelijk tevoren verordineerd tot zoonstelling. En daarin zijn wij onderweg, maar die zoonstelling voor de gemeente collectief, die staat buiten kijf, die staat vast voor de gemeente als volk, zal ik maar zeggen dan, hè? Als volk voor zijn naam, als volk van eerstelingen uit de heidenen verzameld. Maar daarna wordt hetzelfde beginsel op de leden van het volk toegepast. En dan is het nog maar de vraag hoe ver dat uitpakt. Ik bedoel, je kan lid zijn van de koninklijke familie als zodanig, of je daarmee ook lid bent van het koninklijk huis. Dat moet je voor doorgeleerd hebben, omdat familie en huis eigenlijk hetzelfde is, maar in dit geval niet. En of je dan nog de troon erft, dan ben je echt de eerstgeborene. Nou ja, dat is nog maar zeer de vraag. Dat maakt onderscheid. En zo heb je dat in Israël ook altijd geïllustreerd gezien. Israël is een volk van koningen en priesters. Maar binnen Israël werd het priesterschap gegeven slechts aan de stam van Levi en het koningschap aan de stam van Juda. Maar uit de stam van Juda was er heus maar één koning. En niet alle Joden. En ook niet alle Levieten waren priesters. Er was alleen het huis van Aaron. Dus dit versmalt zich. En zo is met de gemeente ook. De gemeente is een volk van eerstelingen, een volk van zonen. Of gewoon de zoon. De mannelijke zoon uit Openbaring 12. En tot de gemeente zal gezegd worden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd in navolging van wat gezegd is tot de Heer Jezus Christus, die immers hoofd is van de gemeente. Maar of het ook tot u of tot mij gezegd zal worden, ja, dat is nog maar de vraag. En Ik hoop dat u dat schrik aanjaagt, eerlijk gezegd. Niet om u onrustig te maken, maar wel omdat wij in de Bijbel zulke schrik aanjagende schriftgedeelten vinden die dat precies zo zeggen. Dus voor de gelegenheid doen we dat vandaag ook. Staan we een beetje stil bij de negatieve kant van het verhaal. Dat begroot mij wel, dat deed ik ook liever niet. Maar sommigen schrikken ervan als ik het bij gelegenheid erover heb. Omdat ik nou eenmaal bij gelegenheid Hebreeën 6 of Hebreeën 10 moet bespreken. Of 2 Petrus 2, ik noem maar even wat zoals zo in de gouden geit. Daar schrik je toch wel even van. Of Hebreeën 12, het laatste gedeelte. Maar daar moet je niet van schrikken. Dat is de realiteit namelijk, die ons ook negatief wordt voorgesteld. Maar daarover straks meer. Want het ging me nog even om die uitdrukking, nu uit Colossense 3, vers 24 nog steeds. Wetend dat gij van de Heer zult ontvangen de vergelding der erfenis. Uit dit vers blijkt dat die erfenis niet bestaat uit eeuwig leven. Want eeuwig leven krijg je niet omdat je je leven lang al wat je gedaan hebt voor de Heer. Want daar kun je niet verdienen, eeuwig leven. Zo zit dat nou eenmaal. En daarom gaat het over iets veel smallers. Het wordt ook uitsluitend gezegd tot hen die al wedergeboren zijn, die al kinderen God zijn, waarin Christus woont, enzovoorts. En tot hen wordt gezegd, al wat gij doet, het geldt uitsluitend voor gelovigen dus, kinderen Gods en daarmee dienstknechten Gods, al wat gij doet, doe dat van harte als de Heere en niet voor de mensen in de wetenschap dat gij van de Heer zult ontvangen het loon. Maar er staat de vergelding, namelijk de erfenis. En dat is dan 3 keer hetzelfde, maar er staat natuurlijk 2 keer hetzelfde. Want gij dient constant, niet bij gelegenheid of in onze vrije tijd of wat er maar wezen mag. Gij dient de Heere, de meester. Gij dient de Heere, namelijk Christus. Zoals gezegd. Dat is niet wat ons gegeven is als zodanig, het is wat wij zijn. Daar gaat het om. Het gaat over wie wij in wezen zijn. Koningen en priesters. Een priesterlijk volk. En priester is men niet op grond van aanstelling, maar priester is men op grond van geboorte. Dat was in het Oude Testament zo. En het is in het Nieuw Testamentische priesterschap onder het Nieuwe Verbond precies hetzelfde het geval. Naast dit vers, of naast deze uitdrukking eigenlijk, wil ik eerst even leggen Hebreeën hoofdstuk 10. Daar hoop ik nog op terug te komen vandaag, maar eerst maar even alleen het vers Hebreeën 10, vers 35 in dit geval. Meestal citeer ik het hele laatste stuk van Hebreeën 10, omdat je daar meerdere uitdrukkingen vindt die hetzelfde aanduiden. Maar eigenlijk gaat het mij nu alleen om 10, vers 35... We hadden er straks over vergelding der erfenis. En hier in Hebreeën 10, vers 35 staat: werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. De een zegt vergelding der erfenis, de ander zegt vergelding des loons. Hier dus, hier telt ze bij elkaar op en je weet dus dat het loon bestaat uit de erfenis, of andersom, de erfenis is loon. En het is vergelding en dus betaling voor dienst aan hem. En dezelfde uitdrukking lees je daarna ook in, dat het toch voor ons ligt nu, in Hebreeën 11, vers 26. Want het beginsel is van toepassing voor alle gelovigen, ongeacht in welke tijd ze leven, dan wel bedeling. Want daar staat in vers 26 van Hebreeën 11 over Mozes: achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. En als het goed is, wij zien daar ook op. Hij zag op de vergelding des loons. De keuze die Mozes maakte in zijn leven was niet afhankelijk van de omstandigheden of zo, of van de dingen onder de zon, om zo te zeggen. Kwam ook niet voor uit menselijke wijsheid, maar kwam voort uit zijn visie op de toekomst namelijk. De vergelding des loons. In de opstanding namelijk. Daar zag hij naar uit en hij vertrouwde erop dat hij daar zijn loon zou ontvangen. En zo is het ook inderdaad. En dat is een belangrijk thema, met name in Hebreeën. Maar ik laat hem nog even liggen, want ik neem u eerst maar even mee naar, nou eerst even Romeinen 4 dan. Vers 14. En we kiezen nou voor de negatieve route. Dus ik heb het nou niet meteen over voor wie die erfenis bestemd is. Ik zou een hele rijks van termen kunnen noemen, maar ja, dat is meer wat we op de collegedagen doen. Dat doe ik nou niet, maar ik noem wel voor wie het niet is. Dat is ook wel aardig. En soms voor velen heel erg duidelijk. Want er staat in Romeinen 4, vers 14... Want indien degenen die uit de wet zijn, erfgenamen zijn... Conclusie, degenen die uit de wet zijn, zijn geen erfgenamen. Dat staat er dus, onder andere. Indien degenen die uit de wet zijn, erfgenamen zijn... zo is het geloof ijdel, leeg, inhoudsloos, zinloos en leidt tot niks. En de beloftenis is daarmee te niet gedaan. Waarmee gezegd wil zijn dat dat eeuwige leven en al wat daarbij hoort... het resultaat is van geloof en niet van werken der wet. Werken der wet leiden niet tot dit loon, tot enig resultaat en dus tot deze erfenis. En ik ben mij bewust dat hier over erfenis en erfgenamen gesproken wordt. Niet in verband met dat specifieke loon voor kinderen God, zal ik maar zeggen. Maar onder erfenis wordt hier verstaan eigenlijk het hele pakket. Inclusief dat men wedergeboren wordt. Hoe wordt men zalig? En niet meteen vragen welke zaligheid, hoezo zaligheid? Want we hebben het gewoon over zaligheid nu alles bij elkaar. En het antwoord is niet uitwerken der wet. Met andere woorden, je kan onder de wet leven als je wil, maar het leidt tot niks. Nog afgezien van dat daarmee geloof ijdel geworden is en in de praktijk dus ook niks betekent. Dat kunt u gewoon, als u dat wil, ook hier buitengewoon constateren. Mensen die onder de wet leven, welke wet precies en hoe die eruit ziet, doet weinig te zaken. Bij hen betekent geloof niks. Meestal geloven ze ook niks trouwens. Nee, ik heb het niet over specifiek orthodoxie of specifiek vrijzinnige. Gewoon alles bij elkaar. De lui die leven volgens beginselen waarvan ze denken, nou zo moeten we leven. En als we dat doen, komt het wel goed met ons. Of God vindt het goed, of weet je veel wat. Bij die lui betekent geloof niks. En u weet wat geloof is, hè? Geloof is vertrouwen op het woord van God. Niet in dat God bestaat, want daar beginnen we maar niet meer over. Hè? Geloof is ook volgens mijn Nederlands woordenboek, zeg ik altijd, geloof in wat iemand anders meedeelt. Kijkt u het maar na in uw dikke vandalen. Het is niet geloof dat er iemand anders bestaat, maar is geloof in wat iemand anders gezegd heeft. Dat is geloof. Maar dat betekent niks waar men onder wet leeft, want dan heeft men alleen beginselen, wetjes, regels, waaraan men zich meent te moeten houden. En of men dan nog vertrouwt op wat God gesproken heeft, dat speelt geen enkele rol. Nee, ik heb het echt niet alleen over orthodoxie, ik denk ook aan Nico en Karel en Jacobine enzovoort. Die hebben net zo goed hun wet, zal ik maar zeggen, niet zo orthodox en niet zo strikt, maar ze hebben zo hun normen en waarden, beginselen, die heten christelijk. Daar hebben ze ook voor gekozen, maar ze geloven niks van wat God gezegd heeft. Maar noemen zich wel christelijk. En of die mensen geloven dat God bestaat alleen al, waag ik nog te betwijfelen. Daar ben ik niet zeker van, als ze dat ook nog geloven. Maar dat hij wat gezegd heeft, dat geloven ze niet. Dat zij wat te zeggen hebben, dat geloven ze wel. En dat is dus de bekende leugen uit Romeinen 1, maar goed, daar ga ik maar niet verder op in. Maar punt is gewoon, dat waar wet is, gelooft men niet. Maar de erfenis is uit geloof, staat hier. En als de erfenis is uit geloof, als men erfgenaam is uit het geloof, heeft dat zijn toepassing op wedergeboorte als zodanig. Die is uit geloof. Maar waar het gaat om de erfenis in meer specifieke betekenis, erfenis als loon, die heerlijkheid die we zouden ontvangen, die is net zo goed uit geloof. Nou zegt u natuurlijk, ja, maar net zei je nog, uitwerken. Dat het uitwerken was. Dan zeg ik, nou, dan halen we Luther er even bij. Over de oude kwestie, is het nou uitwerken of is het uit het geloof? En het antwoord is, als men gelooft, dan heeft dat consequenties voor het leven. Dan brengt dat werken met zich mee. De beroemde werken des geloofs waar Jacobus het over heeft. Maar het komt voort uit geloof. Want wij geloven in wat God gezegd heeft. Bijvoorbeeld, wij geloven in die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En wij weten ook dat die ons wacht voor zover wij de loopbaan lopen die de Heer ons heeft voorgesteld. En als die te moeilijk is, dan zeg ik, nou ja, de erfenis wacht ons voor zover wij hier alles doen als den Heere. Dat weten wij, dat geloven wij. God heeft het gezegd en daarom handelen wij daarnaar. Dat heet wel degelijk werk en daarom heet het ook... werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. In Filippenzen 2. Maar dan gaat het niet meer om het eeuwig leven... maar gaat het om dat loon dat wij zouden ontvangen. Beide is uit geloof. Beide is door het woord Gods. Beide is door de kracht Gods. En in beide gevallen zouden wij ons aan het woord Gods... en daarmee aan de kracht en het werk Gods onderwerpen. Daarom wordt het ook in de Bijbel in vele schriftplaatsen... gewoon als één geheel beschouwd. En in andere wordt het nader gespecificeerd. Komt veel vaker voor. Net zo goed als dat vanuit het Oude Testament gesproken wordt... over de komst van de Messias... Pas later leren wij dat die komst van Christus in twee delen uiteenvalt. Eén keer in vernedering en daarna in zijn heerlijkheid. Eén keer in verband met het lijden dat op Christus komen zou, 1 Petrus 1 vers 10 of zoiets. En één keer in verband met de heerlijkheid daarna volgende. En dus spreken we over de eerste en tweede komst van Christus. Het zijn geen Bijbelse uitdrukkingen, maar het is wel Bijbelse waarheid. Maar bij gelegenheid wordt het als één geheel beschouwd. Waarom ook niet? Maar goed, daar gaan we het nou ook verder niet over hebben. Maar het beginsel blijft dat wat op het een van toepassing is... is het op het andere ook van toepassing. Namelijk, het is allebei uit geloof. Het is niet op eigen initiatief. Het is niet op eigen filosofie of iets dergelijks. Het is op grond van geloof in het woord Gods. En daarom, indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn... dan is het geloof ijdel. Met andere woorden, die erfenis... Waar het gaat om die toekomende erfenis, die heerlijkheid... die wordt heus niet gegeven aan die christenen... die hun leven lang onder de wet geleefd hebben. Ze hebben dat namelijk gedaan ten onrechte... en in strijd met de geopenbaarde wil van God. Ja, maar dat moest toch uit dankbaarheid? Oh ja, waar staat dat in de Bijbel? Het stuk der dankbaarheid? Of hoe dat maar heten mag, waar staat dat in de Bijbel? Als je dankbaar bent voor de verlossing waar je deel aan hebt gekregen... dan leef je als een verloste. En als de Heer zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt... en je neemt dat aan en daarna neem je gewoon het oude juk weer op je... dan is het verkeerde juk en bovendien een te zwaar juk. En denk maar niet dat je daar loon voor krijgt. Straf kan moeilijk. Maar het missen, het derven, derven, het derven... van loon kan men wel degelijk als straf beschouwen en zelfs beschrijven. Nou goed, we hebben het daarover nog, want hier vandaan ga ik in eerste plaats meteen door naar Galaten hoofdstuk 3. Galaten hoofdstuk 3 en 4 namen spreken over deze dingen en ook in deze termen. Galaten hoofdstuk 3 vanaf... Nou, meteen maar aansluiten dan bij Romeinen 4. Dan sluiten we aan hier in Galaten 3 vers 18. Waar staat, want indien de erfenis uit de wet is... Je kan hem er dus meteen achteraan lezen. Achter die uit Romeinen 4 vers 14. Galaten 3 vers 18. Want indien de erfenis uit de wet is, dat is die dus niet. Zo is zij niet meer uit het geloof, zei Romeinen 4. En hier staat uit de belofte, uit wat God... beloofd heeft. Maar God heeft ze Abraham, de belofte namelijk, maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. De zaligheid waaraan wij deel hebben is in de praktijk niet anders dan de vervulling van de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. Daarom wordt Abraham hier, een paar versen eerder, in vers 7 en 8 genoemd als de vader van alle gelovigen. En daarom wordt gezegd dat wij als gelovigen dezelfde zegeningen ontvangen als Abraham. Alleen wij ontvangen het dan wel wat eerder, overigens. Want Abraham moet het nog ontvangen, dat weet u, hè? Maar goed, dat is hier ook het onderwerp niet, dus ik sla het ook maar weer over. Maar in de zin van, Abrahams geloof werd gerekend tot gerechtigheid... en God rekende Abraham rechtvaardig en beloofde hem op die grond eeuwig leven... Onder het motto, ziet hoe grote liefde onze vader gegeven heeft dat wij kinderen God zouden genaamd worden. Of onder het motto van zoveel hem aangenomen hebben, maar dat waren er weinigen. Maar er staat, zoveel hem aangenomen hebben, Johannes 1, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden ooit een keer. Whenever. En sommigen, vooral degenen die alleen verbondstheologie kennen, denken dat het voor hen nog steeds zo geldt. Zij zullen ooit een keer kind van God worden en ze zullen ooit een keer wedergeboren worden. Maar ze hebben de opstanding van Christus uit de Bijbel gemist. Zij vieren wel kerstfeest, maar daar blijft het ook bij. In de praktijk. Want Johannes gaat verder en zegt, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Inmiddels. Wij zijn wedergeboren. We hebben niet alleen die beloften aan Abraham, we hebben de vervulling daarvan, want God heeft die belofte vervuld toen hij Jezus verwekt heeft uit de dood, Handelingen 13. En toen God tegen hem zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Abraham zou toch een zoon hebben? Nou, die zoon van Abraham die God bedoelde, was niet Isaac, maar was Christus. En dat staat hier ook, maar dat was Galaten 3 vers 16. En die werd als zodanig aangesteld van Gods wegen bij de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. En daar werden die beloften dus vervuld. En een ieder die gelooft net als Abraham, krijgt deel aan de vervulling van die beloften. Uit genade dus en door geloof. Daarmee zijn we erfgenamen van de beloften aan Abraham en hebben wij eeuwig leven geërfd, is de gedachte. Maar het gaat verder. Dat volgt hier ook, maar het is een wat lang verhaal hier. Maar het gaat verder. Maar de strekking van het schriftgedeelte is natuurlijk dat de wet nergens toe leidt. Daar gaat heel de gelaten brief over. Neem de samenvatting, inleiding tot de Bijbel. U weet wel, gelaten brief, één bladzijtje. Door wie geschreven, wanneer geschreven, met welk doel geschreven, aan wie geschreven. En waar gaat het over? Het staat in alle handboeken waar het over gaat, is dat gelovigen niet onder de wet zouden leven. Wat er niet meer in staat in die ene bladzijde, is wat men onder die wet verstaat. En met welke truc men zich alsnog onder de wet plaatst toch. Maar daar hebben we het nu niet over. Maar in de korte samenvatting staat het altijd. Gelaten brief geschreven aan christenen die zich stelden onder de Mosaïsche, dan wel Joodse wet. Daar is het tegen geschreven. Nou, daar gaat het om. En de strekking van de brief is, je wordt er niet door zalig. Door de wet, namelijk je wordt er niet door wedergeboren, maar je krijgt er ook je uiteindelijke erfenis en heerlijkheid niet door. Je bent er juist van verlost. En wet demonstreert juist dat het niks oplevert. Omdat het voortkomt uit het vlees. Wet is gelegd op het vlees. Wet is gegeven aan het vlees. En wij zijn niet vlees, maar wij zijn in de geest, zo anders de geest Gods in u woont, Romeinen 8. Die wet mag dan nuttig zijn of lijken voor de mens. Dat kan wel wezen, het valt te bediscussiëren, maar daar zitten we hier volgende week nog. Volgend jaar ook trouwens, want daar wordt al duizenden jaren over gediscussieerd. Maar mijn Bijbel zegt dat het nergens toe dient. Leidt tot niks. Niet voor de tijdelijkheid, om zo te zeggen, niet voor de tijd en niet voor de eeuwigheid. En dus, de erfenis is niet uit de wet, zegt Galaten 3 vers 18... En daarna gaat die uiteenzetting natuurlijk verder. Waartoe is dan de wet? De wet is erbij gesteld opdat de overtredingen zouden toenemen. Zo staat het hier niet, maar ergens anders wel. Totdat het zaad zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. Die erfenis namelijk. En daarna vers 22. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten. En daarmee onder de wet opgesloten, besloten, ingesloten. Opdat de belofte uit het geloof, dat wil zeggen op grond van het geloof van Jezus Christus, aan de gelovigen zou gegeven worden. Wie erven dus? Gelovigen. Maar niet alleen in de absolute zin, maar ook in de relatieve zin. Naarmate men leeft uit geloof, naarmate geloof, ons vertrouwen op het woord van God, bepalend is voor ons doen en laten, naar die mate erven wij. Dat is het bekende verhaal. Dingen zijn in de Bijbel dikwijls in absolute zin waar, maar net zo goed in relatieve zin, namelijk in de praktische betekenis van het woord. Naarmate wij alles doen als den Heere, naar die mate zullen wij ook het voor ons gereserveerde loon, eerlijkheid, erfenis ontvangen in de toekomst. Er blijft dus altijd uit het geloof en door het geloof. Daarna spreekt de apostel in de volgende verse, met name over het Jodendom, dat immers wat ervaring heeft in het leven onder de wet, die nergens toe leidde dus. Hè? Maar Paulus zegt daarover, nou ja, de wet doet de zonde toenemen, dus het doet de mens geen goed, integendeel. Het is ook niet goed voor de mensheid. Dat zeggen onze wetgevers ook, hè? Die zeggen we hebben geen wetten nodig. Nou ja, we hebben wetten nodig, maar eigenlijk we hebben normen en waarden nodig. Dat is heel wat anders. Dat zijn namelijk geen verplichtingen, maar dat zijn dingen die in het hart leven, die in de mens zitten. Dat zijn normen en waarden. Niet opgelegde wetten, maar beginselen ingeschreven in de harten der mensen, die onze natuur worden, ons instinct van mijn part, als het tenminste geen lelijk woord is. Het klinkt altijd als een lelijk woord, hè, instinct. Maar het zou in de harten ingeschreven zijn. En daar gaat het over. Toen hebben we weer de verbondstheologen uitgevonden dat de 10 geboden, dat is de wet, van Gods wegen in onze harten zou geschreven worden, zodanig dat wij vanzelfsprekend ons aan die wet zouden houden, en hebben ze het weer niet begrepen. Maar zo knoeit men in de Bijbel om en redeneert men al die verschillen tussen oude en nieuw verbond in de eerste plaats weg. En de verschillen tussen oude mens en nieuwe mens enzovoorts. En de verschillen tussen godsdienst en geloof. Tussen religie en geloof dus. Hè? Twee totaal verschillende dingen. Maar goed, daar staat dan in vers 23, eer het geloof, dat wil zeggen eer Christus kwam. Bent u bij de les nog, bent u wakker? Dit is de moeilijkste tijd van de dag, ik weet het. Maar bent u nog even wakker? Mooi, heel mooi. Er stond in vers 22, uit het geloof van Jezus Christus. Betekent letterlijk dus dat het geloof van Jezus Christus, dat wil zeggen zijn geloof, het geloof dat Jezus Christus had, zijn gehoorzaamheid, zijn trouw, zijn geloof, de oorzaak is, de wezenlijke oorzaak is, voor onze zaligheid. Dat wil zeggen voor de zaligheid als zodanig. Hebreeën 5 zegt het ook, daar heet het alleen gehoorzaamheid voor de gelegenheid. Er staat, hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En daarna staat er dat hij daardoor oorzaak is geworden voor eeuwige zaligheid voor degenen die hem weer gehoorzaam zijn. Dan heb je precies hetzelfde. Zijn geloof is de oorzaak voor de zaligheid. En het leuke is dat hierna staat, vers 23, doch eer het geloof kwam. Eer het geloof kwam? Welk geloof? Was het toch altijd al? Abraham geloofde God, we kennen meer gelovigen. Was het toch altijd al? Welk geloof? Leuk, hè? Het geloof van Jezus Christus. Je kan het ook anders zeggen. Je kunt ook zeggen, eer Christus kwam. Eer hij zijn geloof beleefd en gedemonstreerd had. En dus eer hij uit de dood opstond. Want nadat hij geloof dan wel gehoorzaamheid geleerd en bewezen, betoond heeft in zijn werken, toon mij geloof uit uw werken, zei Jacobus. Nadat de Heer dat gedaan had, wekte God hem uit de dood op. Nadat hij gehoorzaam was geweest, Filippenzen 2 nog een keer, nadat hij gehoorzaam was geweest tot de dood, ja, de dood des kruises, heeft God hem dus uitermate verhoogd en zo staat het er ook. Dus eer het geloof kwam, is hetzelfde als eer Christus werd opgewekt. Maar de formulering is natuurlijk gekozen vanwege de uiteenzetting hier. Niet uit werken, maar uit geloof. En meer specifiek, uit het geloof van Jezus Christus. Doch eer Christus kwam, eer het geloof kwam, waren wij, Joden, onder de wet in bewaring gesteld. Dat was een bewaarschool. Synagoge, ja. Was een bewaarschool, zeker wel. Onder de wet besloten, vers 22... Onder de zonde besloten en hier onder de wet in bewaring. Het is twee keer exact hetzelfde. Waar de zonde heerst, heerst de wet. En andersom, waar de wet heerst, heerst de zonde. En daar wordt men besloten, beperkt. En zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Maar wat werd er geopenbaard? Het leven en de godzaligheid werd aan het licht gebracht. Christus werd opgewekt uit de dood. De rechtvaardigheid Gods werd geopenbaard. In Christus die gesteld werd tot verzoening. Romeinen 3 is dat, hè? Kortom, we zijn besloten geweest onder de wet tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot het geloof dat geopenbaard zou worden. Maar nu staat er precies wat ik al zei. Namelijk, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Men bewijst dat het alsnog gaat over het geloof van Jezus Christus. Opdat wij, die onder de wet waren, uit het geloof van Jezus Christus overigens, uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Wat Paulus hier naar voren brengt is, jullie Galliërs, of weten ze hier, Galaten, jullie Galaten zijn heidenen, jullie leven niet onder de wet. Nee, zuster, de 10 stammen, als ze dat waren, hebben ook nooit onder de wet geleefd. Daarom zijn ze ook in de verstrooiing gezonden in de tijd. Jullie leven nooit onder de wet en je komt tot geloof in Christus enzovoort. En je plaatst je onder de wet. Paulus zegt, zal ik je wat vertellen? Wij leefden altijd onder de wet, maar we werden daaruit juist verlost door Christus. En jullie leven niet onder de wet. Je komt tot Christus en je laat je onder de wet plaatsen. Dat is helemaal de omgekeerde wereld. Het is erg genoeg ook dat wij vandaag moeten spreken over dat wij verlost zijn van de wet. Hoezo? Wij leefden er nooit onder. God heeft ons die wet nooit gegeven. Tenminste. En dat is wat Paulus zegt. En wij leefden onder die wet, maar wij moesten er juist van verlost worden. En lees nou maar eens Galaten 1 over die kwestie van Paulus levend onder de wet en godsdienstige meer dan zijn tijdgenoten, volle overgave en de fariseer en weet je veel wat allemaal. Tegenwoordig zou hij zo in Nijkerk terecht kunnen denken. Nou goed, dat doe ik nou ook niet doen. Want we moeten die Joden toch helpen enzovoort. Nee, ze moeten verlost worden. En als je ze helpen wil, breng je ze het evangelie. In elk geval, wat de apostel uiteenzet is, de wet leidt niet tot een erfenis. Brengt geen loon met zich mee van Gods wegen in de toekomst. En in het heden trouwens ook niet. Integendeel. En dus zegt Paulus vers 25, maar als het geloof gekomen is, maar in vers 24 was het echt Christus hoor, als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Overigens, hij zei, de wet is onze, niet jullie, de wet is onze tuchtmeester. Geweest is het niet meer. Tot Christus en niet alleen naar Christus toe, want dat staat er niet eens. De wet leidt namelijk niet naar Christus toe. Integendeel, de wet leidt tot ongeloof. En je kunt het zien, nog steeds aan het Jodendom. En dus is het, de wet is onze, Joodse, tuchtmeester geweest, maar het was een tijdelijke zaak, totdat Christus kwam en toen werd die tuchtmeester weggestuurd. Maar als het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester, want gij allen, en nu zeg je niet alleen meer wij, maar gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus en niet door de wet of werken der wet. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, niet in water uiteraard, gaat het niet over, maar in Christus gedoopt zijt, zo hebt gij Christus aangedaan. Leuk hè, hier wordt het woord doop verklaard. Wordt verklaard wat het betekent. Elders ook hoor, één plant met hem geworden. In Romeinen 6 is dat hè. Zijn we in Christus gedoopt en daarna staat er één plant met hem geworden. Dat is hetzelfde. Doop in is eenwording met. Hoef je geen Grieks voor te leren, dat kan je ook doen hoor. Maar dat is een lange route. Een hele lange route mag ik wel zeggen. Maar je kan gewoon Nederlands leren, dat lijkt me makkelijker. Omdat het onze moerstaal is. En hier staat het er gewoon bij. Zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Hebt gij aan hem deel gekregen. En daarin, in Christus, maar het is in de gemeente, maar dat is wat de gemeente is, hè? Christus. Lichaam van Christus. Daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije, daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dus in Christus gezegend met elke geestelijke zegening. En een van die aspecten van Christus is dat hij Abraham's zaad is. Dat was hoofdstuk 3, vers 16. En als wij in Christus zijn, zijn we dus in Christus Abraham's zaad. En daarmee is Abraham onze vader door wedergeboorte. En zijn we erfgenamen van wat God aan Abraham beloofd had. Zo zijt gij dan Abraham's zaad en naar de beloftenis, niet volgens de wet, maar volgens de belofte, erfgenamen. En de belofte aan Abraham, waaraan we deel hebben gekregen, was ver voordat de wet gegeven werd. 430 jaar ervoor staat er zelfs bij, hier in 3 vers 17. Nou, hoe dat ook zij, erfgenamen uit de belofte. En dan zegt u misschien, ja, maar dit gaat allemaal nog gewoon over wedergeboorte. Zeg ik, nee, het zit er meteen aan vast. Het is één geheel. En het blijkt uit wat nu verder komt. Men heeft weliswaar een nieuw hoofdstuk ingesteld. Maar je mag gewoon doorlezen, hoor. Doch ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, verschilt hij in niks van een dienstknecht. Daarom, als wij kinderen gods zijn, zijn wij dienstknechten gods. Kinderen worden geacht te dienen. Je komt het in alle talen tegen, want het woord meisje of meid betekent ook maar gewoon dienstbode. Dat is echt waar, dat is de enige echte betekenis van de term. En het woord jongen feitelijk ook, want een oude is de baas, dat weet u, hè? Onze oude is de baas. En de jongen, tegenovergestelde, is dus de boy. In het Engels, le garçon, in het Frans. En verder kom ik, geloof ik, niet vandaag. De boy, het betekent personeel. Kent u die mooie uitspraak? Deze is mijn zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. In het Nieuwe Testament. Maar het is niet wat in het Oude Testament staat. In het Oude Testament staat, deze is mijn knecht in wie ik al mijn welbehagen heb. In Jesaja, over de Heer Jezus. En het Nieuwe Testament heet het ineens, deze is mijn zoon. Want de dienstknecht, de getrouwe dienstknecht, wordt aangesteld tot erfgenaam. Dat heb ik nagevraagd aan Eliezer. Genesis 15. God deed de belofte aan Abraham bij herhaling. En Abraham zei, Heer, hou maar op, want ik heb toch geen kinderen. Wat moet ik ermee? En die knecht van mij, die Eliezer, die knecht, die Damaskenere Eliezer, die zal mijn zoon zijn, zal mijn erfgenaam zijn, staat er. Dus de normale gang van zaken. De trouwe knecht wordt de erfgenaam. Maar de ontrouwe zoon wordt geen erfgenaam. Die heb je toch ook nog, hè? Die wordt onterfd uiteraard. Dan zegt vader, nou, die zoon lijkt me niet geschikt, dus dat doen we niet. Je stelt een ander aan. Maar het beginsel is dat het kind is, zolang die onvolwassen is, er dus nog geen aanspraak kan maken op een erfenis, ook bij het Nederlands recht niet trouwens, verschilt in niets van een dienstknecht, hoewel hij eigenlijk een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers, tuchtmeester, pedagoog, was het woord in 3 vers 24. Hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Daarna alzo ook wij, toen wij kinderen waren en dus onder de wet, zo waren wij, 4 vers 3, dienstbaar gemaakt. We waren dienstknechten, onder de wet, niet vrij, onvolwassen. Zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld, want de wet is gewoon eerste beginselen der wereld. Godsdienstreligie vind je over de hele wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, de tijd van de vader tevoren verordineerd of gesteld, uit vers 2, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren en dus besloten dan wel in bewaring gesteld waren, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en dus opdat wij, want wij waren onder de wet, zegt Paulus, opdat wij de aanstelling tot zonen, eigenlijk moet je gewoon lezen, de zoonstelling, opdat wij de zoonstelling zouden verkrijgen. En het punt is dat we hier kortsluiting krijgen met Romeinen 8, want het volgende vers staat net zo in Romeinen 8. Overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. En in dat verband spreekt Romeinen 8 over de geest der zoonstelling. De vraag, de moeilijkheid van dit schriftgedeelte is altijd, hoe zit dat nou? Wat zegt Paulus nou hier eigenlijk? Hebben wij nou, toen wij verlost werden en tot geloof kwamen in Christus, die zoonstelling verkregen? Mijn antwoord is nee, die heeft men niet verkregen. Maar men is sindsdien op dat spoor, op die loopbaan gezet die naar de zoonstelling moet leiden. Het staat er ook helemaal goed in het Nederlands. Er staat opdat wij de zoonstelling verkrijgen zouden. Is nog steeds de bedoeling. Wedergeboren zijn zij die tot geloof komen in de Heer Jezus. Zij zijn verlost van de wet. Ze leven van Gods wegen daar niet meer onder. Maar zijn zij al zonen? Nee, zij zouden in de toekomst tot zonen gesteld worden, is de gedachte. En dan, als je hem zo leest en zo herkent, dan komt het ook volledig overeen met wat Romeinen 8 daarover zegt. Vader zoekt dus het kind uit en stapt later in de vrijheid en zegt, nou, hier ben je dan, goed je best doen en zo ja, dan zul je die erfenis ontvangen. En dat is onze positie, en niet alleen de onze, maar ook die van gelovigen uit de Joden, zal ik maar zeggen, want dat is waar het hier in dit schriftgedeelte over gaat. Waarmee maar gezegd wil zijn, in de eerste plaats, dat het werk is van de geest die ons daarheen brengt, dat is vers 6, overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn zoon, de heilige geest, de geest van Christus, nog korter Christus, uitgezonden in uw harten, in uw inwendige mens dus, die het onderpand is van de toekomende erfenis tot de verkregene verlossing. Maar dat staat hier allemaal niet, maar die hebben we vanmorgen al gelezen dus, in andere schriftplaatsen. Maar het staat precies hetzelfde. Overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. Zo dan, gij zijt niet meer dienstknecht, maar een zoon. En indien gij zoon zijt, zo zijt gij ook erfgenamen van God door Christus. En waar het over gaat, is over praktisch leven. En in het praktische leven van ons als kinderen gehad, is het zo dat wij, en ik hoop dat u goed oplet wat ik zeg en niet zeg, dat wij officieel, en ik hoop maar dat u weet wat officieel is, dat wij officieel kinderen Gods zijn. Maar het kan zo wezen dat God zich nu reeds jegens ons gedraagt als zonen. Die is uit Hebreeën 12. Misschien kom ik er nog op, maar dat weet ik niet. Maar officieel zijn we dat nog niet. Maar voordat God ons officieel tot zonen zal stellen, zal toch een stadium bereikt moeten zijn waarin God zich jegens ons gedraagt als zonen. Want als wij in zijn ogen dat niet zijn, zal hij ons ook niet als zodanig aanstellen. Daar hebben we het ook al vaker over gehad, hè? U weet wel, dat verhaal van die fietsmaker en zo is dat, hè? Als er geen fietsenmaker is, kan je hem ook niet aanwijzen of aanstellen. Hij moet het eerst zijn en het kunnen, zal ik maar zeggen, voordat je hem officieel als zodanig installeert. Dat verhaal gaat altijd op. Gaat op in verband met het aanstellen van oudsten, want dan haal ik die fiets meestal uit de garage, weet u wel. Of uit het fietsenrek, of het mee te mag. Hè. Omdat mijn vader dat zo vroeger zei, het is me bijgebleven. Als je geen oudste hebt, kun je ze niet aanstellen. En als je ze hebt, waarom zou je ze aanstellen? Er zit niemand op te wachten. En zo leert de Bijbel dat feitelijk ook. Je kunt ze hooguit als zodanig erkennen. Dat is zo. En dat zal gebeuren. En zoals God de Heer Jezus als zodanig erkend heeft en aangesteld heeft, zo zal hij dat ook met ons doen. En als daarmee de hele gemeente compleet is, zal die hele gemeente aan de wereld voorgesteld worden met de woorden, deze is mijn zoon. Maar het kan zijn dat we in de praktijk van Gods wegen reeds als zonen beschouwd worden en we dat wellicht zijn. Als wij volwassen gelovigen zijn en wandelen tot eer van God. Ik zeg niet dat wij dat zelf kunnen controleren, dus doe geen moeite. Het zou kunnen, wellicht, maar God beoordeelt dat. Wel, in dat geval zijn wij zonen Gods. Niet officieel, maar in de praktijk wel. Zo goed als Jozef dat was in de ogen van Jacob. Die aanstelling was er nog lang niet, maar dat doet er niet toe. En zo komt dat vaker voor natuurlijk in de Bijbel. Net zo goed als dat Jacob dat was in de ogen van Isaac. Het was gezegd voor Jacobs geboorte al. Dat de tweede het eerstgeboorterecht zou krijgen immers. Dus dat is altijd geweten. Maar die aanstelling volgde veel later en zoals met ons uiteraard ook. Zo dan, vers 7. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar zoon. En indien gij zoon zijt, zijt gij ook erfgenaam van God door Christus. Enzovoort. En dan meteen verder, maar toen gij God niet kende, diendet gij degene die van nature geen goden zijn. Afgoden namelijk. En nu als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen der wereld, wet, godsdienstreligie, welke gij wederom van voren aan wil dienen vanwege het stuk der dankbaarheid of hoe het maar heten mag. Paulus zet leerstellig uiteen wie wij zijn, of zouden zijn. En dan zegt hij, maar waarom doe je dan zo? Waarom gedraag je daar dan niet naar? Elders heet dat we zouden wandelen waardig de roeping waarmee de Heer ons geroepen heeft. Waardiglijk het evangelie en waardiglijk Goden enzovoorts. Kortom, die erfenis is niet voor degene die vasthouden aan de wet. Je kunt het positief zeggen. De erfenis is voor degene aan wie het beloofd was. Hebben we net gelezen, dus ik ga het nou niet meer opzoeken. Is voor gelovigen, voor degene die van Christus zijn, voor Abraham's zaad, voor zonen, volwassenen namelijk, voor vrijen, heb ik die gelezen? Niet helemaal, dat staat in het laatste deel van Galaten 4, vers 30. Hè? De zoon van de dienstmaagd zal niet erven met de zoon der vrije. Als wij dus nog dienstbaar zijn in de zin van in slavernij onder de wet, zullen wij niet erven. Wij zouden vrij zijn en daarna op grond daarvan erven. Als je niet vrij bent, kun je namelijk niet erven. Dat is volgens de wet zo geregeld. Nou ja, was volgens de wet zo geregeld, feitelijk. Mijn vrouw zou vrij zijn en daarna kun je ook nog zeggen, want ben je nou toch in Galaten 5, kun je ook nog zeggen, vanaf vers 16... van Galaten 5, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden van het vlees niet. Volbreng de begeerlijkheden van het vlees niet. Maar ja, wat de geest begeert, dat weet men meestal niet. En daarom kent men geen alternatief. En daarom heeft men de neiging om het christendom te overheersen door vleeselijke beginselen, dat is primair de wet altijd geweest, en secundair altijd menselijke filosofie, menselijke wijsheid, of voor zover dat dan geen contradictio in terminis is, hè, menselijke wijsheid. Voor zover het bestaat, zullen we dan maar zeggen. Hè? Eigenlijk bestaat het niet namelijk. Maar men probeert dat altijd te doen. Nog steeds in onze dagen. Maar de staat wandelt door de geest. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest begeert tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij zoudt willen. Dat is Romeinen 7, waar het naar verwezen wordt, natuurlijk. Maar indien gij door de geest geleid wordt, en heb je meteen je kortsluiting met Romeinen 8, vers 14. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. En hier, indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij. Ja, zo zult gij tot zoon worden gesteld. Maar er staat nu, zo zijt gij niet onder de wet. Waarmee men gezegd wil zijn dat het werk van de geest een werk is dat met de wet niks van doen heeft. En sterker nog, de geest verlost ons van de wet. Dat is meteen weer het eind van alle verbondstheologie. En wat het vlees betreft, de werken van het vlees zijn openbaar. Dat weet u dus, dat hoef ik allemaal niet te lezen gelukkig. Maar daarvan staat in vers 21, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb. Hij zegt, ik zeg het van tevoren. Degene die zulke dingen doen, afgoderij van eigen vijandschap, twist, afgunstigheid, toorn, gekijf, tweedagketterij, nijdmoord, dronkenschap, brasserij en dergelijke, enzovoorts, enzovoorts, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar ik ken mensen die zijn gelovig, die zijn wedergeboren en houden zich naar keuze bezig met overspel, hoerderij, oneindigheid, ontuchtigheid, afgoderij, verenigheid, vijandschap, twist, afnuchtigheid, toonkerf, wederkenderij, moederhoogschap, brasserij en dergelijke. Etcetera, etcetera. Gaan die dan weer verloren? In die zin van het woord niet, in andere zin van het woord wel. Zij derven, derfenis. Daar staat hij. Zij zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Begrijp je me goed? Zij waren als gelovigen het koninkrijk Gods allang binnengegaan. Ik bedoel zo, ik ben binnen het koninkrijk der Nederlanden geboren. Daarom heb ik Nederlands staatsburgerschap. Maar geen denken aan dat ik dat koninkrijk der Nederlanden erf. Ik zou er trouwens vanaf zien, maar hè? Pompen of verzuipen. Ja. Maar of je het erft, ja, dat is een ander ding. En daar gaat het om natuurlijk. Wat wij zouden doen, is wandelen waar de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat is wat anders dan wat hier staat. Moet je dit dan niet doen? Ja, daar red je het ook niet mee. Als je deze dingen niks doet en verder ook niks, dan erf je ook niks. Want de bedoeling was dat de loopbaan gelopen zou worden. Dat is de ellende van de wet. Die zegt, doe niet zus en doe niet zo. Dat is over het algemeen de wet. Doe niet zus en doe niet zo. Ja, dan doe je dus weinig, hè? Eigenlijk helemaal niks. En als je niks doet, krijg je geen loon, lijkt mij. Behalve als je sterke bond hebt, maar dat helpt je hier niet, hè? In deze kwestie. Maar er staat tegenover, en dat is waar het om gaat. Maar de vrucht des geestes, en er staat er niet de vrucht des geestes, is dat je niet doet overspel, hoerij, onreinigheid, ontucht, geen afgoderij, van eigen verveeldschap, betwiste afgunstigheden, et cetera, et cetera. Dat is niet de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. En begrijp je me goed, daar staat nog niet eens bij, maar ik zeg het met aarzeling, er staat nog niet eens bij dat je die dingen zou doen. Hè? Dat kan ook, hè? Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Dat kan, en is ook de bedoeling, zich uitdrukken in werken. In een wandel. Nou ja, handel en wandel, om zo te zeggen. Maar dat is ook nog niet eens echt het doel. Het doel is namelijk, en ik blijf het herhalen, het doel is dat wij veranderd worden. Dus het doel van het werk Gods in de praktijk is dat u en ik veranderd worden naar de inwendige mens. Zodat deze deugden de vrucht zijn, en dus deze gezindheid de vrucht is, van de geest die in ons werkt. Hoe dat er naar buiten uitziet, dat is vers 2. Dat is niet geheel onbelangrijk. Maar niettemin, let op hoe het er hier staat. Hè? In vers 19 gaat het niet over de werken des vleeses zijn haat, treurnis, oorlog en dat soort dingen meer. Zo van ondeugden. Maar het zijn dingen die men doet. Maar de vrucht van de geest is niet eens dat men wat doet primair, maar is primair de verandering van de inwendige mens. Daar komt ook wat uit voort natuurlijk. Het blijkt, deze dingen. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. En waar de geest, ook volgens dit schriftgedeelte, ons zou leiden naar zo'n stelling, wil zeggen dat die zo'n stelling, die erfenis, dus bestemd is voor diegenen in wie die vrucht des geestes gestalte heeft gekregen. Die van liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid. Niet als iemand dat gedrag openbaart, maar als iemand zo is. Gaat niet om fake, de wet kent dat. De wet is fake. De wet is het opbouwen van een imago, van een façade naar buiten toe, ziet er zo uit. En de Heer zei er, oh ja, de buitenkant ziet er wel aardig uit, maar de binnenkant, witgepleisterde graven, het ziet er heel mooi uit, maar van binnen rot het. En daar gaat het maar om. En wat God doet, is niet de buitenkant veranderen, hij doet de buitenkant gewoon weg, die pleistert hij niet wit. U weet wel, eens breekt de zilveren lamp aan stuk. Hoe was dat lied ook alweer? Die schaal, die buitenkant, die zou breken. U weet, de mens is een aardevat en die gaat net zo lang te water tot die barst. Dat is ook inderdaad de bedoeling. En wat erin zit, komt er dan uit. Het is een fles kostelijke nardus, die wordt stuk geslagen. Aangebroken. Aangebroken. Die zalfolie, weet u wel, kop eraf en dan gaat om wat erin zit. We hebben deze schat in aarden vaten, zei 2 Korinthe 4 was het nog net, geloof ik. Maar in de buurt van waar we net waren. Maar laat hem tot u doordringen. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Maar de vrucht van de geest is de vrucht van de geest der zoonstelling. En de vrucht van de geest is dus die erfenis die voor ons bewaard wordt. Met andere woorden, de erfenis wordt gegeven aan deze categorie van gelovigen. Waarin die vrucht van die geest gestalte heeft gekregen. Waarin het karakter van de geest zich gevestigd heeft. Dat is ook wat karakter. U weet wat een karakter is. Het is een afdruk. Een karakter. Een letter, weet u wel. Zo'n, uit de typografie. Afdruk. En het gaat om het karakter van de geest. De geest die zijn stempel drukt op ons leven. Laat mijn leven uw stempel dragen. Zo zingen de zusjes vroeger. En dat is waar het over gaat. En dan is men niet alleen kind en dienstknecht van God, maar dan ook zal men delen in de heerlijkheid van Christus. Op grond van geloof, gehoorzaamheid, trouw. Kortom, op grond van dat wij de geest zijn werk in ons zouden laten doen. En ik zeg u er maar meteen bij, als u nu weet hoe u dat moet doen, omdat je daar geen grip op hebt, dan kan ik natuurlijk zeggen hoe je daar wel grip op kunt hebben en zeggen van de geest is eigenlijk ook gewoon het woord en daar kun je voor openstaan in je laten werken. Maar dan nog blijft dat wat ongrijpbaar wellicht. Maar laat ik het nou eens van de andere kant zeggen. Hoe hou je dat werk van de geest dan tegen? Hoe kun je dat tegenhouden? Dat is heel eenvoudig. Door te redeneren vanuit wereldse opvattingen, vanuit menselijke beschouwingen, levensbeschouwingen en filosofie. Als er iets bedreigend is voor een christen, voor het woord van God en voor het werk Gods, is het gewoon die zogenaamde menselijke wijsheid die zegt, maar een mens moet toch weten waar hij aan toe is, een mens moet toch een wet hebben en de tegenwoordige gemeente gaat het zo slecht, we krijgen zo weinig mensen binnen, laten we er een variëteetheater van maken. We beginnen dus onze kerkzalen dus ook zo te bouwen enzovoort meteen, want het helpt dan meteen een stuk. Nou goed, over die organisatie wil ik het niet meer hebben, maar dat is menselijke filosofie. Dat werkt misschien voor een belangenvereniging, een social club of weet ik veel. Ik heb er geen verstand van, gelukkig. Dus ik hoef het ook niet naast me neer te leggen of weg te werken. Maar misschien werkt dat daar, maar in de gemeente Gods niet. Misschien in de gemeente van iemand anders wel, maar de gemeente van Christus werkt zo niet namelijk. En uw en mijn persoonlijk leven werkt zo ook niet. Al die plannenmakerij, al die carrièreplanning zal ik maar zeggen, al die overleggingen die we hebben naar de mens, werkt niet. Brengt je nergens. Gewoon omdat je het merendeel van wat ons overkomt in het leven überhaupt niet in de hand hebt. Bestaat gewoon niet. Het loopt toch mis. Per definitie trouwens loopt het mis. Het loopt een keer af namelijk. Het enige alternatief wat we hebben is ons over te geven aan de belofte Gods die zegt, hou je hieraan, leef daaruit, vertrouw op mij, ga je weg, kies, maak je keuze in het leven. En een keuze zou zijn dat alles wat wij doen zou zijn in dienst van de Heer en voor de Heer. En zo, laat mijn leven uw stempel dragen. Prachtig lied. Zie. En waar dat het geval is, daar worden wij van Gods wegen zo geleid naar die zoonstelling en zullen wij erven in plaats van derven. En het punt is, maar daar hebben we straks over natuurlijk na weer een pauze. Het punt is natuurlijk dat je hier kan zeggen van, nou ja, maakt me niet zoveel uit en die erfenis kan me niet zoveel schelen en het is mij genoeg dat ik een klein plekje in de hemel krijg. Wordt men ineens bescheiden, gij in uw klein hoekje en ik in het mijn dan logischerwijze. Dan wordt men ineens bescheiden van hoogmoed, zegt men dan. Maar daar krijgt u vanzelf spijt van. Want deze dingen die ik u nu voorhoud vandaag, die veranderen heus niet, omdat ze zo in de Bijbel staan. Dus je kan er beter nu mee geconfronteerd worden dan in de toekomst. En waarvan je nu zegt, nou, maakt me niet zoveel uit, ik zie dat later wel weer. Daar zult u in de toekomst anders over denken. Dat is namelijk wat mijn Bijbel zegt, dat u daar in de toekomst anders over zal denken. Maar dan is het opnieuw te laat.